Een goedemorgen, zijn er vrouwen
die hebben last van een commentatorstem in hun hoofd?
Van een
commentatorstem, van innerlijke rechten, alles beoordeeld en veroordeeld. Ik word af en toe knettergek gek van.
Ja.
En hoe meer ik er soms tegen vecht, hoe erger het wordt, hoe meer ik me mee lijkt te identificeren.
Juist. Ja, dat is een universele kwaal, hè? Dat commentator stemmen. Er is iemand die voortdurend kletst en beoordeelt en hè? Dat is een. Hè, dat. Belangrijk is natuurlijk die niet mee te identificeren, ben ik dat nou? Nee, dat zijn opinies. Bij wijze van spreken, als jij geboren werd, had jij al die opinies niet. Dat zijn allemaal conditioneringen. Hè? Van dat is dat en wat een ozel wat. Hè? Oordelen van goed en kwaad en nuttig en onnuttig. En zo zit ons brein in elkaar. Zo ziet onze neocortex dat wij voortdurend hebben wij een begeleidend commentaar, een film met onderschrift. Alleen dat onderschrift, dat is niet altijd oké. Okay. In die zin, we moeten daar niks mee doen, we moeten dat ook niet proberen weg te doen, er zeker niet tegen vechten, want dan wordt die luider, want dat is weer een commentaar, stem bij. Het mag er eigenlijk zijn, maar het is er. Dus dat is niet de methode. Het tegenvechten is niet de methode. En en er eenmaal inschieten is ook niet de methode. Er is namelijk in jou ook een ruimer bewustzijn. Er is in jou ook een ruimte waar dat babbelen in gebeurt. Waar dat kletsen in gebeurt. Hè? En ik heb het al meer verteld, hè, dus dat... U kent dat verhaal wel, hè? Ik vond dat zo'n mooi verhaal van Eckhart Tolle. Hè? Eckhart Tolle was een slim jongetje. Hè? En niet alleen heeft hij weet hij wel een beetje waarom het gaat om mijn gevoel, dat is echt een... Hè? En je ging de eerste keer naar de universiteit. Hè? En hij zat in de bus, en, oh nee, hij zat in de metro. Hè? En er was een plaats... Waar zat een vrouw en niemand ging daarnaast zitten, want die was heel een tijd bezig. En ze moeten maar niet denken dat ze. En wat denken ze wel? En ze moeten dat. En ik zal ze dit zeggen en dat. Maar die zei dat dus hardop. En oh god, iedereen had een beetje van. Blijf eruit weg, want. Hè? En tot zijn grote verbazing stapte die vrouw uit op dezelfde halte waar hij moest uitstappen. Naar de universiteit. En ze ging naar de universiteit. He? Dus dat was wel een schok voor hem, van jeetje, als zulke mensen in de universiteit werken, dan wat is het dan, he? Wat is het dan, die intellectuele vorming? Ja, intellectuele vorming is uitstekend hoor, ik begrijp het niet verkeerd, maar de relativiteit van, he? Zij deed dat dus luid op, he? En sommige mensen doen dat voortdurend innerlijk, dat is een graduele, he? Die... Dat is veel met psychopathologie, dat zijn graduele verschillen, dat is, hè, wij noemen dat pathologie, en hè, DSM staat dat dan beschreven, dat zijn allemaal glijdende schalen. Weet je, zoals u waarschijnlijk weet, kloosters waren vroeger ook zo'n soort alternatieve psychiatrie, van mensen die nergens terechtkomen in hun leven, die konden dan toevlucht zoeken als familiarium, niet als monnik, en die leefden er dan, en dat waren soms mensen die wij dus gestoord zouden noemen. We zijn even goed om eindigen hoor, maar we zijn even goed Christus zouden dingen. Maar dat, ik heb dat zelf al meegemaakt, is een man die er dan die kokkeltje. En dat was zo'n soort diepe ontroering van zo iemand, dat is een beeld van de mensheid in de nacht, die niet ontwaakt is. Zoiets van, goh, hè, wat een, dat roept een diep mededogen op van die mens die er zichzelf voortdurend in een verhaal loopt. Want dat is het eigenlijk. Wij vertellen onszelf een verhaal. En dat verhaal, dat klopt niet. Maar het is wel ons verhaal. Het is wel onze commentaar. Ik vond het een mooi beeld. Die man in de nacht die tegen zichzelf ontkleedt. En niet zie dat er een prachtige sterrenhemel is. Niet zie dat er een heel diepe stilte in de kosmos. Maar altijd maar in dat commentaar zit. Het is waar de meditatie een beetje over gaat. Er is een mogelijkheid om die diepe stilte in te gaan, die samadhi, die verzameling, en dan en dat commentaar te laten. Onstopbaar zijn de misleidende gedachten. Ik beloof ze alle te laten. Dat is voor mij een heel belangrijke gelofte. Want die commentaarstem houdt nooit op. Maar ze kan wel aan kracht verminderen en ik kan er niet meer op den duur, kan ze inderdaad helemaal stil worden en er is een samadhi zonder gedachte en die bestaat natuurlijk. Maar dan moeten we niet aan streven als dat gebeurt, uitstekend. Maar die commentaarstem die mag aan kracht verliezen, want dat is onze ziekte, dat is ons lijden. En de overgave aan het hier en nu, denk aan die man die er voortdurend zo bezig is en plots zou stilvallen en de sterrennacht zien. En de kwaliteit van de geuren van de lente bemerken en weet ik wat allemaal. En de wind op zijn gelaat. En al die dingen die er altijd zijn, die moeten we niet maken, die zijn er altijd. Die zwevende nevels die we vanmorgen zagen, die zijn er heel veel. Waarom zien wij ze niet? Waarom, dat er is een, de luister van, dat is er altijd. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid, zongen wij vroeger in het heilig. En zoals u weet is dat een slechte vertaling, want alle vertalingen, het staat niet, zijn vol van uw heerlijkheid, dat is precies op de hemel en de aarde, en dan is er nog iets daarvan. Dat staat er niet in Jesaja, hemel en aarde zijn. Is het? Wauw. Dit is de kapot. Dit. En niet de iets en dat nog vervuld is met iets anders. Nee, dit. Dat is waar het zijn over gaat. Dat is waar onze meditatie over gaat. Wat zegt de eerste zaligspreking? Zalig de armen van geest. Want aan hen behoort het rijk der hemelen. Mijn interpretatie, en die moet u niet geloven hoor, ik ben geen exegeet, maar mijn interpretatie is inderdaad, als dat mentale, mijn emotie, mijn pijn, als dat vermindert, als dat armer wordt, dan bezit ik het rijk der hemelen. Want aan hen behoort het rijk, dat is een andere energie, dat is een andere onmiddellijkheid, dat is een andere... Zalig de armen van geest, dat is niet zalig de mensen die een laag IQ hebben of zo, die zijn ook zalig hoor. Maar daar gaat het niet om, het is inderdaad dat mentale, die mentale sluier die wij over alles leggen, van oordelen, van opinies. En mijn opinie zal wel. Draai het eens om, maar het is just het tegenovergestelde, maar dat is misschien ook waar. Weet je, het is... Dat is zo belangrijk, daar gaat de meditatie om. En die commentatorstem, die hebben we allemaal en die mag stilaan gaan rusten. En die zal er nog wel eens opkomen. Want we hebben mensen, want dat is geconditioneerd. Dat is wel belangrijk. Daar gaat het allemaal om, de aandacht in het hier en nu. Wanneer begint die commentatorstem dominant te worden? Wanneer de weerstanden waar ik gisteren van sprak, wij hebben weerstand tegen dat. En de aandacht is juist wanneer komt die weerstand op, Wanneer ga ik erin en ga ik arme ik worden of ga ik wat? Iedereen heeft zo zijn eigen. Hè, ga ik mijn commentator, ga ik weet ik wat, slachtoffer worden of. Nou, noem maar op. Wanneer gebeurt dat? Ik vind het eigenlijk. Ik had hem meegemaakt. Naar aanleiding van jouw vraag ga ik toch die eerste. De nieuwe vertaling van die eerste zaligspreking, zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemel. Hoe was het dat in de moderne vertaling vertaald hebben? Ik schrok, weet je wat? Ik schrok echt. Wat hebben ze vertaald? Gelukkig wie nederig van hart zijn. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is belangrijk hoor, nederig zijn, maar gelukkig wie nederig, nemen ze dat weer eenmaal naar de moraliteit vertaald, weet je wel? Moet nederig zijn. Wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou ja. Nee. Dat zie je zo dikwijls, de echte wat diepere mystieke teksten die worden altijd afgezwakt, want ze verstaan ze niet. En natuurlijk, nederig is uitstekend, maar dan is het weer nederig tegenover, je moet niet nederig zijn, je moet ook niet ootmoedig zijn, je moet zijn, je moet wezen. En dan ben je niet onvaardig, want dat kan niet. Dan ben je niet arrogant, want dat kan niet, dan weet je niet. Als je maar echt nederig gaat zijn, heb je weer een ideaal, hè? Weer een ideaal waar je natuurlijk niet aan zult voldoen en waar je weer teleurgesteld van wordt en waar je weer een schuldgevoel van krijgt. En het is dat mentale dat onze vijand is. En wij gaan voor een nieuw bewustzijn dat zo simpel is en dan doe ik, en dan weet ik niet of ik nederig ben of niet nederig, dat doet er niet. Dat zijn allemaal oordelen, snap je? En dat is dat oude moralistische, en ik schrik ervan dat exegeten die nu hun leven dan, Hebreeuws en Grieks hebben vertaald, die dat dan zo vertalen. Want dat staat ook echt niet hoor. Nou, ik vind dat toch wel schokkend eigenlijk. Dat is een nieuwe vertaling, een gezamenlijke vertaling van protestantse en katholieke exegeten. Prachtig, zien jullie dat niet?
Ja. Ja, maar het is dan toch eigenlijk heel gevaarlijk, want als een bepaald type mens, nou, jij zei het eigenlijk al heel terecht, dat is dus ook in weerstand. Dan hele volkstammen lezen dat en gaan ermee aan de haal. En dan verandert er dus niks.
Nee, maar dat. Nou ja, ach, het is ook niet zo erg hoor, want als je dat. Er zijn altijd wel vertalingen die bij de cultuur passen en bij de. Ik heb dat voor van. Het koninkrijk gods is onder ons, is tussen ons, en van allerlei vertalingen. En de stad gewoon is in u. Dat is toch iets anders. He, en dat hangt af van de cultuur, en hoe ver ben je. Maar ja, dat is zo. Dat is zo. Dat zal altijd zo blijven, dat. Ach.
Zeg, mag ik daar nog iets op doorgaan op dit stuk? Vanmorgen had je het over heimwee, en dan gaat dit ook over zijn. Maar er is ook de variant doen. Dus die spanning tussen zijn en doen. Hè?
Ja.
En dan moet ik zelf altijd denken aan een boek van de lang geleden als Masters aan de Hoogmoed. Want ik herken dat heel erg in mezelf, het verlangen naar te zijn. Maar er is ook, niet alleen in de zin van weerstand, er is ook een verlangen naar heel veel te kennen, boeken te lezen, landen te bezoeken. Dus dat. En hoe moet je dat spanningsveld.
Ja, dat is wel een heel belangrijke hoor, wat je nu. Omdat. Ik ga een kleine omweg maken om bij dingen. Waar het echt om gaat, is overgave. Is overgave aan dit. Aan de situatie zoals ze is. Aan dit hier en nu. Want er is eigenlijk, de rest is allemaal een mentaal construct. Dat is het enige wat echt is. Als we dat zeggen, overgave, dan lijkt dat zoiets fatalistisch. En dat is natuurlijk overgave alles behalve. Want ik zal dan de juiste dingen doen, de juiste op de juiste planning desnoods. Hè. Ik neem een voorbeeld. Hè. Dus, ik ga een vriend bezoeken ergens en die woont veraf en er is een sneeuwstorm en ik loop vast met mijn auto in de sneeuw. Dat is de situatie. Dan kan ik uit een auto stappen en kwaad worden. Godverdomme, en tegen een auto stampen en weet ik wat. En het is altijd hetzelfde, ik moet dat weer, waarom nu en dat alles. Dat is allemaal mentale activiteit. Van, hè? Of ik kan inderdaad de situatie echt zien en zeggen, oh, hoe moet ik er nu uitkomen en ik ga scheppen. En hè, dat is vanuit die overgave naar de situatie die er nu is en geen verspilde energie. Wat doen wij heel veel? Wij verspillen ongelooflijk veel emotionele, intellectuele energie. Tegenover de overgave, die schat het bewijs van spreken juist in en doet de juiste dingen. Die zegt het juiste woord, die doet de juiste actie. En overgave heeft niet iets fatalistisch van ik laat het dan allemaal maar zo. Dat is ook doen, hè? En dat kan ook een verre reis zijn, dat kan ook studeren zijn, dat is allemaal oké. Maar het is wel, hoe moet ik dat nu zeggen? Het is wel dit moment de enige toegang tot dat echte bewustzijn. Het Koninkrijk der Hemel, zoals ze dat noemen. Die armen van geest of de zuiveren van hart. Dat is de enige toegang. En vanuit dat moment handelen, spreken, doen. Hè? En ja. Wat ik altijd zo denk, onze instituties, onze sociale instituties, de politieke instituties, dat wordt nog allemaal erg geregeerd door dat mentale, die laag van het mentale, van doelen stellen. Ja, dat moet je nog niet vertellen, maar het zit nog in de doelen stellen en goals en targets en, nou, je kent al die shit. Dus dat, voortdurend zijn wij bezig met mentale dingen. De wereld verbeteren. En hebben een concept. En natuurlijk heeft dat altijd, vallen er mensen uit de boot, waar passen er niet in. En ja, ik moet dat u niet vertellen. U vertelt het mij altijd. Dus ik zal het. Het is die wereld van het mentale is nog zo ongelooflijk dominant. En dat is zo, want de meeste mensen leven in die wereld. Van hebben en niet hebben en vergaren. Terwijl die wezenlijke wereld is heel anders. Zullen we dan niet meer werken? Natuurlijk zullen we werken. Maar we zullen efficiënter werken en we zullen niet meer zo ambitieus zijn of weet ik wat. We zullen natuurlijk werken en we zullen natuurlijk nooit lenigen. Omdat ik dat zie. Jeetje, zoveel verdriet. Ik ga daar iets. Maar dat is niet een soort vanuit een concept, vanuit een ideaal. Het is heel anders. Het is veel. En ik hoop dat er steeds meer mensen zullen ontwaken en uit dat bewustzijn van die echte aandacht. En die aandacht begint met die aandacht voor jezelf in het hier en nu. En de aandacht, wat ik gisteren zei dus, voor de weerstanden. De schaduw die opkomt. Want dat is het begin. Want ik heb ook doelen, ik wil ook iets. Ik verlang ook iets. En zien, wat doe ik met wat er in me opkomt? Hoe behandel ik dat? Ga ik daar weer tegen vechten? Hè? Of ga ik het verdringen? Wat wil ik doen? Laat het maar. Ik ga me terugtrekken in mijn. Dat is het ook niet. We moeten inderdaad aandachtig zien, hoe werkt mijn weerstand? Hoe werkt mijn conditionering? Dat is de eerste fase. Hoe ben ik geconditioneerd? Altijd vanuit die basis van het hier en nu. Altijd vanuit die basis van dat stille aanwezige grotere bewustzijn. Hè? Wat hier het Koninkrijk der Hemelen is. Hè? Het heeft allerlei namen, maar goed, laten we de namen maar. Het is belangrijk in dat hier en nu contact te maken met dat. En dan zal ik handelen en zien. En zie hoe dat gebeurt. Hè? Ik heb gevoelens, maar ik wil die gevoelens niet. Hè? Mijn partner zegt iets tegen mij. Ja, En daar hebben we het weer hoor. Dan heb ik een gevoel dat ik eigenlijk niet wil. Hè? Ik heb het. Ik voel het. He, dus en dan, oh god, dan gaan we weer hoor. Dat is weer voor 2 dagen kermis. Hè? En dan wil ik dat niet. Maar het is er. Hoe ga ik daarmee om? Kan ik dan inderdaad... Dat is nu maar 1 voorbeeld hoor. Dat is, wij zijn geconditioneerd. En zeker in wat oudere relaties zijn er patronen waar we altijd in terugschieten met oude pijnervaringen, pijnlichamen van, hè, die dan meekomen en die het allemaal erger maken. En ik moet dat leren zien. Oh, zo flik ik me dat, zo saboteer ik mezelf. Zo saboteer ik mijn gewaarzijn in het hier en nu. En het is heel wonderlijk hoor, als wij van daaruit reageren, gaan de dingen veel en komen er oplossingen die je niet verwacht. Want dan zijn dat niet meer in die patronen. Dan is dat creatiever en soepeler. Zalig, de zachtmoedige. Dat is een zacht gemoed. Dat is niet rigide van ik moet mij gelijk hebben en ik zal het er nu eens goed zeggen. En weet je, dat is zalig de zachtmoedige. Zalig de, hè? Dat is iets, dat is een andere kwaliteit. Dat is een andere, wil dat zeggen dat wij, hoe moet je dat nu zeggen? Dat wil niet zeggen dat we slap moeten zijn. Zachtmoedigheid is alles behalve slap, want dat is moedig. Zacht. Met de stroom meegaan vereist moed. Met de veranderende situatie die altijd weer anders is veranderd, vraagt moed. En vraagt natuurlijk vooral dat wij zien hoe dat ons brein werkt. En dat niet theoretisch, gelijk het hersenonderzoek, dat is ook allemaal heel geweldig, of dat in de frontale kwap is, of de weet ik wat, of de EPV, dat is ook allemaal leuk. Maar het is vooral in de praktijk hoe dat zich manifesteert. Als gedachte, als oordeel, als commentator. Die ons het leven behoorlijk zuur kan maken. En wij zijn geroepen naar een ander bewustzijn, naar een andere perceptie van de werkelijkheid in de stroom die altijd weer verandert. Is heel belangrijk. Want daar gaat ons werk om. Wij moeten inderdaad een betere wereld, een rechtvaardiger wereld, maar we moeten die binnenkant niet vergeten, anders gaan we weer een construct maken dat weer weerstanden oproept en weer en weer en weer. Hè. En het moet inderdaad gevolgd zijn door dat diepe, door dat, hè, wat ze vroeger in de middeleeuwse filosofie zei van agere sequitur esse. Het handelen volgt het zijn. Eerst het zijn. En dan doe ik de juiste dingen. Dit is het moeilijke gedeelte van de meditatie. Op een kussen zitten en een diepe vrede ervaren, dat is niet zo moeilijk. Maar in het dagelijks leven, waar er anderen, en dat vind ik wel leuk, omdat de energie na een session, dat heb ik zo dikwijls meegemaakt, hè, 100 keren, want hè, dat, die is altijd heel vredig en welwillend. En nou, zeker in stilzwijgen gebeurt dat heel dikwijls, dat er een soort acceptatie is van iedereen zoals hij is. Nou, kort en lang en dik en smal. Iedereen is zoals hij is. En dan komen we buiten en dan is er een andere energie. Bij wijze van spreken, de energie in onze instellingen is nog van een grover soort. Dat is een grovere energie. En dat is niemand zijn schuld, dat is zo. Hè? Dat is in de gezondheidszorg, dat is in de politiek, dat is een andere energie. Die is nog niet van dat fine getuned, zal ik zeggen. En dat Dat is niet altijd leuk. Maar wij hebben wel de plicht om daarmee te leren omgaan en er toch een soort andere energie in te brengen. Maar niet, ik wil er een andere energie in brengen, want dat is niet nederig van hart. Hè. Dus door inderdaad zorg voor de binnenkant. Hè. De binnenkant van de beker moet eerst schoon zijn. Het gaat over iets. Hè. En ik hoop dat die mentale sferen die nu de wereld beheersen, van ideeën en ideologieën, en dat is ook onvermijdelijk in de evolutie. Als je dat macro bekijkt, dat is onvermijdelijk, want dat is iets. Hè? Zo is de evolutie. Zo is het. Maar wij mogen een stap verder gaan. En mensen als, van mijn gevoel, Jezus heeft dat gedaan, Boeddha heeft dat gedaan, zijn er anderen die dat gedaan hebben. En dat werd ze niet in dank afgenomen. Want om dat beeld weer te gebruiken van het evangelie, dat is nieuwe wijn en de oude zakken barsten. Die oude zakken kunnen dat niet goed inhouden. En de eigenaars van die zakken zijn dan heel kwaad. Dat is mijn zak, dat is mijn traditie, dat is mijn heilige dogmatiek, dat is mijn heilige. En het is schokkend, hè? En dat is natuurlijk dat is niet alleen in de kerken zo, hè? Dat was in het marxisme ook zo. Hè? Een van mijn grote favorieten, hè? Zo, ik denk aan Shostakovich, of hè, ik las onlangs het verhaal van Deme Jervi, die lang dirigent geweest is van zijn residentieorkest, hè? Die speelde dus een stuk van Arvo Pärt. En hij werd bij de geheime dienst geroepen en hij mocht direct het land verlaten. Hij werd eruit gezet, omdat hem een kunststuk werd, omdat hem een stuk muziek ten horen bracht. Een prachtig stuk muziek. Hè? En hij mocht met zijn gezin direct vertrekken. Hij was niet meer welkom in zijn thuisland. Dat is nu maar één voorbeeld hoor, maar ideologieën hebben dat. Die verdedigen het systeem, die verdedigen de oude zak. De oude zak in hier het geval was Stalin. Hè? Maar die verdedigen dat. En als je daar barsten in brengt. Zachtmoedig. Maar laten we beginnen met inderdaad de innerlijke commentator te aanvaarden, helemaal te aanvaarden, want dat is onze weerstand. Ik aanvaard mezelf helemaal met dat oneindige geklets, want het is er. Maar ik ga een stapje terug door alleen maar op de adem te concentreren. Of een andere techniek die je gebruikt, hè, door alleen maar de adem te tellen. Alleen maar 1, 2, en laat die ondertussen maar kletsen, maar ik zal alleen 1.